Goedemorgen, broeders en zusters. Wat een voorrecht om weer bij elkaar te mogen zijn. In de wonderbare naam van onze Heer, Jezus de Christus. Wat hebben we heerlijke liederen gezongen. Ik weet niet hoe u deze morgen hier naartoe bent gekomen. Maar ik hoop dat u gekomen bent met een diep verlangen. We hebben gezongen van een hijgend hert. Zoekend naar frisse waterstromen. En dat kunnen we vinden hier in het woord fris. En we hebben ook gezongen, vul ons met uw heilige geest, geef vuur en kracht, steeds weer, om hem te mogen loven en hem te mogen eren in zijn kracht. En dat is mijn verlangen voor deze dienst, dat we zo opnieuw gevuld mogen worden. Deze morgen willen we nadenken over Lucas hoofdstuk 3. Lucas hoofdstuk 3 van vers 1 tot en met 20. Ik zal het voor jullie lezen. Als iemand geen Bijbel heeft, er zijn hier nog Bijbels in de gang. Iedereen een Bijbeltje? Dan kunnen we meelezen. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. En hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten we dan doen? En hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij antwoordde en zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. En ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorpsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. En hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de viervorst door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Het woord van God. Laten we bidden voordat we over dit woord gaan nadenken. Heere, hemelse Vader. Er is niemand groter, ontzagwekkender dan u. Heere, vul ons met ontzag als we deze morgen tot u komen. Om van u te horen wat u tegen ons te zeggen hebt. Heere, u kwam naar deze wereld. Om deze wereld te redden. om te zoeken wat verloren was en om te behouden. En voordat u uw bediening begon, stuurde u uw neef Johannes de Doper. En hij predikte een boodschap van bekering. Heren, als we deze morgen deze boodschap gaan horen, wilt u ons vullen met uw Heilige Geest. Wilt u geven dat we deze boodschap ter harte nemen. Wilt u mij helpen met het uitdragen van uw woord. En wilt u ook komen in de harten van een ieder hier aanwezig om het woord ook te ontvangen. Heren, vorm ons, kneed ons deze morgen. Dat vragen wij in de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heer Jezus. Amen. Ik weet niet of jullie het wel eens opgevallen is, maar ik draag een ring. En ik moet eerlijk zeggen dat er dagen voorbij gaan dat ik totaal niet aan deze ring denk. Ik heb hem al 15 jaar om. En het kan zomaar gebeuren dat er dagen voorbij gaan dat ik daar niet meer van bewust ben. En dan is het wel eens belangrijk om die ring weer even af te doen. En eens even bij stil te staan dat ik deze ring draag. En dat doe ik wel eens. Dan pak ik deze ring en dan zoek ik de naam op die daarin staat. De naam van mijn vrouw, van Janneke. En dan ben ik me opnieuw bewust van het feit dat ik getrouwd ben. En als ik die ring dan weer even omschuif, dan hoeft daar niet iedereen bij te zijn. Maar dan hoor ik weer even die trouwambtenaar zeggen: beloof je om getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt? En dan zeg ik in mijn hart: ja, ja, dat wil ik. En dat zal ik doen. En dan ben ik me weer opnieuw bewust dat ik niet alleen maar getrouwd ben. En als iemand aan mij vraagt: ben je getrouwd? En ik zeg dan ja, dat ik niet alleen maar bedoel dat moment, 15 jaar geleden, maar vandaag. Vandaag ben ik getrouwd. En vandaag zal ik mijn vrouw dienen. Zal ik haar man zijn. Zo kan het ook zijn met jou en mijn geestelijk leven. Dat we weer even terug moeten. Dat we weer moeten beseffen: ja, ik heb de Heer Jezus mogen liefhebben. Ik ben bekeerd. Ik heb me bekeerd. En dat is niet dat moment lang geleden. Nee, dat is vandaag. Vandaag heb ik heb me gekeerd tot de Heer Jezus. En ook vandaag ben ik gekeerd tot het werk van God in mijn leven. En luister ik naar zijn stem. En wil ik hem van harte dienen. En daar gaat het over deze morgen in de boodschap van Johannes de Doper. De prediking van Johannes de Doper ging vooraf aan het werk van de Heer Jezus. En ik heb als titel meegegeven: het baanbrekende werk van Johannes de Doper. Voordat de Heer Jezus op het toneel verschijnt, komt hier Johannes de Doper. En we zien dat in alle evangeliën terug. Dus de boodschap van Johannes de Doper moeten wij weten. Toen deze evangelisten, de discipelen van de Heer Jezus, de apostelen, de evangelie hebben opgeschreven, jaren nadat de Heer Jezus was heengegaan, toen hebben alle vier deze evangelisten hebben het werk van Johannes de Doper opgeschreven. Dit is dus een wezenlijk onderdeel. Dat mogen we niet overslaan. En ik hou van bijbelverklarende prediking. En ik vind het heerlijk om dan door een heel boek heen te gaan. En als we dan door de evangelie gaan, komen we eerst bij de boodschap van Johannes de Doper. Een boodschap van bekering. En dan gaan jullie met me mee om te luisteren naar deze bijzondere man. Hij staat daar aan de Jordaan, aan een rivier, niet zo breed als de Rijn, maar een behoorlijke stroom. En hij staat daar, hij heeft wel bijzondere kleding aan. Hij draagt een kameelharen mantel, leren gordel. We weten dat hij uit de woestijn komt. Hij woont niet in de stad. Hij woont aan de overkant van de Jordaan. En daar bivakkeert hij. Hij eet springkanen en wilde honing. Hij doet mij aan iemand denken. Jullie ook niet? Aan wie doet hij jullie denken? Aan een profeet? Aan Elia misschien? Zou goed kunnen. En daar staat hij. We zijn benieuwd. Wat heeft deze man te zeggen hier? Met velen zijn we opgekomen uit Jeruzalem en uit heel Judea. En we staan bij de rivier om te luisteren naar deze bijzondere man. Hoor, hij zegt het zelf al. Hij zegt: nee, ik ben de Christus niet. Want er was verwachting. Heeft deze man ons soms hoop te bieden? Hebben we nu na jaren, honderden jaren van stilte, de stem van God weer onder ons in de vorm van een profeet? of misschien wel de Christus. Maar hij zegt, nee, ik ben de Christus niet. En daar staat iemand op, hij zegt, bent u dan misschien Elia? Nee, zegt hij, ik ben Elia ook niet. Maar zeg me dan, wie ben je? En daar zegt hij het, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg recht voor de Heere. Dat komt uit Jesaja. En dat gaat over de voorloper van de Heer Jezus Christus. Iemand zou komen in de geest en de kracht van Elia. En deze Johannes, die durft dat van zichzelf te zeggen. En daarmee zet hij niet zichzelf in het middelpunt, maar zegt hij, weet je, het maakt niet uit wie ik ben. Het gaat erom wie na mij komt. En zo is het ook deze morgen. Iedere dienst beginnen we hier met te zeggen dat het ons verlangen is dat de Heer Jezus centraal staat. En dat is ook ons verlangen deze morgen. En dat is niet alleen het verlangen van de prediker, maar dat hoort ook uw verlangen te zijn. Stel je oog vanmorgen niet scherp op mij, maar kijk verder. Kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar wat Hij jou te zeggen heeft, doordat Hij zijn voorloper vooruit stuurt om een doop van bekering te prediken. Ik wil vooral nadenken deze morgen over vers 16. Lucas 3, vers 16. Johannes die zegt, ik doop u wel met water, maar hij komt. Hij is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes de Doper was dus een wegbereider. En dat was hij niet letterlijk, niet zoals op Palmzondag, dat de mensen de palmtakken pakten en ze riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Nee, het gaat hier om geestelijke wegbereiding. Het gaat om de toebereiding van jouw hart deze morgen. En de voorbereiding voor de Heer Jezus is bekering, is een verandering van je gezindheid. De doop van Johannes is daarom ook niet hetzelfde als onze christelijke doop. Dat kan ook nog niet, want wij worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En de doop is een identificatie met het sterven en met de opstanding van onze Heer Jezus. En dat had nog niet plaatsgevonden in de tijd van Johannes de Doper. Dus deze doop is verschillend. Dit is niet onze christelijke doop. Het was een tijdelijke doop als voorbereiding voor de komst van de Heer Jezus. Deze doop heeft echter ook overeenkomsten met de christelijke doop. Het is een belijdenis. Het is een openbaar getuigenis. Het was een doop tot vergeving van zonde. Het was een erkennen. Ja, wij hebben gezondigd. En wij hebben afwassing van zonde nodig. Wij hebben vergeving nodig. En daarom is het belangrijk dat we zien waar Johannes deze doop predikt. Namelijk bij de Jordaan. Nou, Jordaan loopt aan de oostgrens van het beloofde land. We hebben het meer van Galilea in het noordoosten. En dan loopt Jordaan zo naar beneden naar de Dode Zee. En die plek is belangrijk. Want deze prediking roept ons terug. Laat al het volk uit Jeruzalem en Galilea komen tot de Jordaan. Tot de grens van het beloofde land. En dat doet ons herinneren aan Jozua. Jozua die het volk mocht brengen in het beloofde land. Weten jullie nog? Daar kwam het volk. Hij zond de priesters vooruit met de ark. En die priesters die hadden nog maar net hun voeten in het water gezet, daaraan bij de Jordaan. En stroomopwaarts stopte het water. Het werd droog. Net als bij de Schelfzee. En daar bleven ze staan in het midden van de rivier. En heel het volk kon doorgaan. Kon het beloofde land binnentrekken. En toen hebben ze daar midden in die rivier die 12 stenen opgestapeld. Zodat elke generatie daarna, als de kinderen aan hun vader zouden vragen, waarom liggen die 12 stenen daar? Om dit verhaal te vertellen. Hoe God de weg baande. Want toen die levieten met de ark weer, de priesters weer met de ark, het uit het water kwamen, toen stroomde het water opnieuw weer verder. En toen stonden die stenen midden in de rivier. En Jozua, als leider van het volk, was begiftigd met een bijzondere geest. Blader even met me mee naar Deuteronomium 34. Deuteronomium 34, vers 9. Laatste hoofdstuk van Deuteronomium. Jozua, nu de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem. En zij deden zoals de Heere Mozes geboden had. Mozes is natuurlijk de grote leider, maar hij heeft de handen op Jozua gelegd. En zo heeft Jozua de geest van Mozes als het ware ontvangen. En zo konden zij in die kracht het beloofde land binnentrekken. Maar de Jordaan doet ons ook denken aan Elia en Elisa. Toen Elisa Elia opvolgde, toen gingen zij samen door de Jordaan. Elia sloeg met zijn mantel op het water en opnieuw ging het water uiteen, staken de rivier over vanuit het beloofde land naar de woestijn. En toen vroeg Elia aan Elisa, heb je nog iets nodig van me? Ja, zei Elisa, ik wil een dubbel deel van uw geest. Ik wil een dubbel deel van de geest die God aan Elia heeft gegeven. Dan zei Elia, je hebt een moeilijke zaak begeerd, maar als je mij ziet als ik vertrek, dan zul je het ontvangen. En dat gebeurde. En Elisa ging terug met de mantel die Elia achterliet. En opnieuw sloeg hij op het water, terug het beloofde land in. En het water week opnieuw en hij kon door het droge doorgaan. En toen waren daar 50 profeten en die getuigden, ja, de geest van Elia rust op Elisa. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat Johannes de Doper hier op deze plek in zijn prediking in vers 16 gaat spreken over de Heilige Geest. Iedereen voelt aan, God staat op het punt om te handelen, om het beloofde land in te nemen. Want het volk woonde wel weer in het beloofde land. Maar de geestelijke werkelijkheid van het koninkrijk, dat was er niet. Men moest terug naar de Jordaan. En men had de geest van God nodig om in te gaan. En dan later door het evangelie heen zullen we zien dat die geest neerdaalde op de Heer Jezus zelf. En dan het wonder dat aan het eind, als Lucas ook de handelingen gaat schrijven, dat de geest op een ieder van de gelovigen mag rusten. Johannes de Doper heeft de geest en de kracht van Elia. Hij kwam in de geest en de kracht van Elia. En God geeft die geest en hij zendt Johannes de Doper om dan te prediken, bekering. En daarom focust Johannes niet op zichzelf, maar op hij komt. We lezen in vers 16, ik doop u wel met water. Ik vertel jullie wel dat jullie door deze rivier moeten en ik nodig jullie daartoe uit. Maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hij zegt hij als het ware, dat water hier, dat is maar een symbool. Maar de werkelijkheid, daar gaat het om, de werkelijkheid van een veranderde gezindheid, van bekering. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Kijk, ik ben deze ring wel eens kwijt geweest. Maar dat deed niks af van de werkelijkheid van het feit dat ik getrouwd ben. En zo is het ook met dit water. Je kunt gedoopt zijn, maar het gaat om je leven vandaag. En dan zijn er mensen die naar aanleiding van dit vers aan jou vragen, en misschien hebben ze dat wel eens gedaan, aan mij hebben ze dat ook wel eens gedaan. Ben je gedoopt met de Heilige Geest? Ben jij gedoopt met de Heilige Geest? En wat ze dan vaak bedoelen is dat je nadat je tot geloof gekomen bent, op een tweede moment een ervaring hebt meegemaakt, dat je vervuld raakte van de Heilige Geest. Nou, zo'n ervaring kan gebeuren. En het is misschien ook wel goed als we elkaar vragen, ben je vervuld van de Heilige Geest? Maar het is niet goed als we denken dat de doop met de Heilige Geest een eenmalig moment is. Want dan kan je of zeggen, ja, ik ben gedoopt met de Heilige Geest op het moment dat ik tot geloof kwam. Of je denkt dat dat later moet gebeuren, of dat het bij sommige mensen wel gebeurt en sommige niet. Dat zou heel, heel triest zijn, dat er een soort tweedeling is tussen gelovigen. Nee, ik geloof niet in een eenmalige doop met de Heilige Geest, wanneer die dan ook plaatsvindt. Ik geloof niet in een tweede zegen, maar in een derde, een vierde, een vijfde, een honderdste zegen van de Heilige Geest. Als het hier gaat over de doop van de Heilige Geest, dan moeten we dat niet opvatten in als een eenmalige manifestatie van de Heilige Geest in jouw leven, maar dat dit begrip doop met de Heilige Geest omvat al het werk van de Heilige Geest. In de wedergeboorte, in de heiligmaking, in een speciale bediening, al het werk van de Heilige Geest in je leven, daar kan je aan refereren als zijnde gedoopt, verzadigd, gedrenkt met de Heilige Geest. Het gaat erom dat de Heilige Geest werkzaam is op alle terreinen van je leven. Dat je vervuld bent. Het is een overkoepelende term. Als we het hebben over de Heilige Geest, dan gebruikt het woord verschillende beelden om te vertellen wat de Heilige Geest kan doen. Vuur, stromend water, geen stilstandwater, stromend water en wind. En wat deze drie gemeenschappelijk hebben, is dat het allemaal gaat over beweging. Over werkzaamheid, over gevolgen. Je kunt de wind wel horen en de bladeren zien bewegen. En dan kan je de conclusie trekken, daar is de wind. Maar de wind zelf is moeilijk te grijpen. Als het dus gaat over de Heilige Geest, dan gaat het over een voortdurend werk in je leven. En niet over een eenmalige gebeurtenis. Je kunt de Heilige Geest niet op zak hebben. Het gaat er niet om dat jij de Heilige Geest hebt, maar dat de Heilige Geest jou heeft. En daarom spreken we, als het gaat over de doop met de Heilige Geest, dan komen al die andere beelden komen erbij. Zoals dat de Heilige Geest is uitgestort als een emmer over je hoofd. Dat het zijn stromen van levend water zijn. Dat mensen overlopen, overvloeien. Dat je gedompeld of gedrenkt kunt zijn in de Heilige Geest. Dat je vervuld kan zijn. En dat ook een opdracht. Wees vervuld met de Heilige Geest. Wees niet beschonken van wijn, maar wees beschonken, volgegoten met de Heilige Geest, dat je onder zijn invloed leeft. Het punt is dus, of je nou wederom geboren bent of niet, in beide gevallen heb je de doop met de Heilige Geest nodig. Als je misschien ingezakt bent als christen en je leeft in de woestijn, dan heb je een frisse vervulling nodig. En als je nog nooit te maken hebt gehad met het werk van God in je leven, dan heb je het werk van de Heilige Geest nodig. Een frisse, Christus openbarende, zonde overwinnende, vrijmoedigheid gevende vervulling. Elke geestelijke behoefte die jij en ik hebben, geeft de Heere Jezus, Hij die komt, door de Heilige Geest. Dit over de boodschap van Johannes de Doper. En nu komen wij deze morgen met elkaar bij deze boodschap. Wij zijn als het ware genaderd tot aan de rivier. Hier staan we, tussen al die andere mensen. En wij horen Johannes de Doper preken. En nu, 2000 jaar later, horen wij opnieuw Johannes de Doper preken. Het was door de kracht van de Heilige Geest dat Johannes deze woorden sprak. En toen, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft Lucas het opgeschreven. En God heeft ervoor gezorgd dat het vertaald is, dat het bewaard is gebleven. En dat jij vanmorgen hier bent en dat jij dit woord kan horen. Daarom durf ik te zeggen dat het de Heilige Geest is deze morgen die tot jou komt om je te vertellen over de noodzaak van doop met de Heilige Geest. De noodzaak van bekering. Als jij dan nadert, dan denk ik dat je op verschillende manieren kunt komen. En ik wil er 4 met je doornemen. Je kunt komen als weigeraar. En dat gebeurde. Je kunt nee zeggen tegen de Heilige Geest. Je kunt de Heilige Geest weerstaan. Tegenwerken. En dat gebeurde hier in de tijd van Johannes de Doper ook. Lees maar in Lucas 7, een paar hoofdstukken verder. Lucas 7, vers 29. Heel het volk dat naar hem luisterde, naar Johannes de Doper, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, die rechtvaardigde God. Maar er waren ook fariseeën en wetgeleerden die verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. Nou, ik vind dat werkelijk een van de meest ontzagwekkende teksten in de Bijbel. Dat deze mensen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf verwierpen. Ik hoop niet dat jij zo hier zit als je het werk van de Heilige Geest nodig hebt, dat je zegt nee. Je kunt op een hele vriendelijke manier nee zeggen hoor. Je kunt zeggen, nou goed, ieder zijn eigen geloof, maar dit is niet mijn smaak. Dat klinkt niet heel bot, maar het is wel nee. En je kunt ook zeggen, nee, ik wil dit niet laten gebeuren. Ik laat me niet dopen. Ik wil me niet bekeren. En dat kan op allerlei manieren zo zijn in je leven. Maar ik hoop dat je deze morgen het gezag van Gods woord aanvaard. Dat je niet zegt, dit werk is niet van God. Ik aanvaard dit niet als gezaghebbend over mijn situatie deze morgen. Doe dat niet. Aanvaard dit woord als God spreken tot jou persoonlijk. Want dat baant de weg. Dat is wat God deze morgen tegen je zegt. Dat je bekering nodig hebt. En dat je bekering wil zeggen dat je je onderwerpt aan hem. Dat je luistert naar wat God tegen je te zeggen heeft. Je kunt ook de Heilige Geest bedroeven. En bedroeven, dat klinkt nog redelijk zacht in mijn beleving. Maar wat er eigenlijk in het Grieks staat is, je grieft de Heilige Geest. Je iets ergens in grieven. Zeker in je lichaam, dat doet pijn. Je kan iemand grieven. Je kunt de Heilige Geest, als die in jouw leven is, kun je hem bedroeven. Hoe dan? Door te komen tot het woord als een bekeerd mens. Nou, dat klinkt gezond, toch? Als je komt tot het woord als een bekeerd mens. Maar daar kwamen heel veel mensen tot Johannes de Doper als bekeerde mensen. En Johannes de Doper zegt tegen hen: wie heeft jullie geboden om de toekomende toorn te ontvlieden? Vers 7. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten? Breng vruchten voort. In overeenstemming met de bekering. Het grieven van de Heilige Geest is als er zonde is in je leven. En je houdt daaraan vast. Je laat dat niet los. Je zegt, ik ben al bekeerd. Ik heb het voor mekaar. Ik heb mijn checklistje heb ik netjes afgevinkt. Ik ga naar een reformatorische baptistengemeente. Ik ben gedoopt. Ik vloek niet, ik steel niet. Ik geef netjes mijn gave aan de gemeente. Ik doe mee met de taken die ze mij willen laten doen. Ik ben klaar. Maar je kunt net zoveel bidden, net zoveel lezen als je wilt. Maar als je die zonde niet opruimt, dan doof je het vuur. Dan grief je de Heilige Geest. En dat is net zoiets als als dat je de vuurkorf wil aansteken en je hebt per ongeluk dat natte blok gepakt, wat bovenop lag. En je gooit het in het vuur en plotseling begint het te roken en te sissen en je snapt er niks meer van. Als dat aan de hand is in jouw leven, als het mistig is geworden, als je niet meer het vuur ziet, als er geen hitte meer is, als het je niet meer in vuur en vlam zet, dan is er wellicht een nat blok in jouw leven. En wat is de oplossing? Ander hout erbij? Beetje benzine? Nee, er is maar één oplossing. Dat blok moet eruit. Dat blok moet eruit. En anders zal het vuur niet weer opnieuw oplaaien. Je moet de zonden die je in leven aanwezig zijn opruimen. En ik weet zeker dat als die dingen er zijn, dat als je dan vraagt aan God of hij door de Heilige Geest dat jou zichtbaar wil maken, dat hij je dat dan meteen laat weten. Dan weet je van dat ene moment, misschien wel 10 jaar geleden, dat je iemand hebt gekwetst en je moet dat nog goed maken. Je weet van die ene zonde die jij niet los wil laten. Je weet van, ja, vul het maar in. Ik kan niet in jouw ziel kijken, maar de Heilige Geest wel. En dat is ook waarom je hem dat kunt vragen. Maar het kan ook zijn dat het vlak ligt, dat het vergeven is, dat het goed is. En dan hoef je niet te gaan vroeten. Dan hoef je niet dagenlang je eigen af te vragen of er iets is in je leven. En toch weet je dat het vuur niet meer brandt zoals vroeger. Dan kan het zijn dat je op de derde manier omgaat met de Heilige Geest. Dat je de Heilige Geest blust. En blussen in het Grieks is niet een emmer water eroverheen gooien, maar doven. Doven. En een vuur doven kan heel gemakkelijk. Om een vuur te laten doven, hoef je niks te doen. Je hoeft alleen maar te wachten. Geen nieuwe blokken op het vuur. En dan gaat het vanzelf uit. Het duurt even, het gaat sluipend, maar je hoeft er niks voor te doen. Weet je wat het blussen van de Heilige Geest in de kern is? Passiviteit. Gearriveerdheid. Wij wonen toch in het beloofde land. Waarom zouden wij helemaal naar de Jordaan, naar deze man toe gaan? Waarom zouden wij ons laten dopen? Waarom zouden wij met vuur vervuld zijn als we het allemaal voor elkaar hebben? Dat was toch eerste liefde? Dat gaat over. Oh ja? Ik geloof er niks van als het Nieuwe Testament ons oproept om vervuld te zijn dag aan dag. Het is nodig als je dat merkt in je leven, dat je opnieuw teruggaat naar de Jordaan, naar de grens. En dat je beseft dat je alleen in de kracht van de Geest verder kunt. Want het doet ertoe. Het doet ertoe hoe wij leven. En dat merken we ook in de boodschap van Johannes de Doper. Hij roept iedereen op, breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Kijk, de Heer Jezus heeft ons leren bidden in het Onze Vader, zoals we dat noemen. Zoals het gebed begint. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat laat ons zien dat dit gebed een dagelijks gebed is. Maar in dat gebed staat ook, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus wij hebben dagelijks vergeving van zonden nodig. Dagelijks hebben wij ook bekering nodig. Dagelijks moeten wij terug naar wie God is en hoe Hij ons kan reinigen van onze zonden. En dat oordeel doet ertoe. Als wij gered zijn van het oordeel, dan ben je je daarvan bewust. Maar dan ben je er ook van bewust dat je elke dag en van iedere dag die je mag leven, ook je leven met hem, dat je daar rekenschap van moet geven. En Johannes de Doper heeft een hele strenge boodschap. Hij zegt, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Vers 9. En dat woord, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Vroeger dacht ik altijd, nou die bijl die ligt, je hebt hier die boom en dan daarnaast in het gras ligt die bijl, die ligt daar al klaar. Maar het woord ligt moet je lezen als is aangelegd. En als je een geweer aanlegt, dan is het gericht, dan is het klaar. Dus deze bijl is opgeheven en gericht op het punt waar hij de boom zal raken. Zo dichtbij is het oordeel van God. Want vanuit het Oude Testament was het heel duidelijk dat als de Heer Jezus zou terugkomen, dan kwam hij ook om te oordelen. En wij weten dat dat anders is geweest. Hij kwam niet om te oordelen, maar om te verlossen. Maar voor ons vandaag geldt dat als Jezus terugkomt, dat hij komt om te oordelen. En daarom is deze boodschap net zo relevant voor ons. We lezen ook in vers 17, de wan is in zijn hand. Net als die bijl is die schep om het kaf van het koren te scheiden in zijn hand. En hij staat daar gereed om zijn dorsvloer te reinigen. Het scheidingsproces vindt plaats. Wat nog rest om te doen, is dat koren wat op die dorsvloer ligt, op te rapen, in zakken te doen, in de schuur te brengen. Dat is het enige wat nog hoeft te gebeuren. Als wij deze boodschap horen deze morgen, dan is dit het moment van scheiding maken. Dan is dit het moment waarop onderscheid gemaakt wordt tussen kaf en koren. Doordat je opgeroepen wordt vruchten voor te brengen. En hoe heftig wat er in vers 17 staat. Kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Maar ook vers 18. Hij gaf nog veel andere aansporingen. En verkondigde het volk het evangelie. Nou moeten we niet denken dat hij aansporingen gaf en ook het evangelie verkondigde. Nee, hij verkondigde het evangelie door deze aansporingen. Deze aansporingen waren en zijn de verkondiging van het evangelie. Van het goede nieuws dat Jezus doopt met de Heilige Geest en met vuur. Want in het Oude Testament lezen wij in Jesaja dat hij komt met de geest van oordeel en uitbranding. En of wij worden geoordeeld als het te laat is, of wij worden gereinigd door het vuur van loutering, waarmee de Heilige Geest hier wordt vergeleken. En dan mogen we weten dat door het bloed van de Heer Jezus wij rein zijn en heilig zijn en kunnen bestaan voor een heilig God. En een heilig God wordt vergeleken met een brandend vuur. En dat we schoon voor hem mogen staan, volledig rechtvaardig, in en door de Heer Jezus Christus. En daarom de vierde manier waarop je kunt komen tot het woord, tot de boodschap van Johannes de Doper, dat is in gehoorzaamheid. Weet je wat gehoorzaamheid is? Dat is wat deze mensen hier doen. Lees met me mee, vers 10. De menigte vroeg hem, wat moeten we dan doen? En vers 12, de tollenaars kwamen en ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten we doen? Vers 14, de soldaten vroegen aan hem, wat moeten wij doen? Weet je nog van de Pinksterdag? Wat vroegen al die 3000 Joodse mannen? Wat moeten we doen? En dat is een goede vraag. Ik heb wel eens een prediker horen zeggen dat dat nog een vraag was van het oude zelfleven. Een vraag van mensen die het willen verdienen. Het is niet goed als je vraagt, wat moet ik doen? Maar dat klopt niet. Want dan had Johannes wel op een andere manier geantwoord. Het klopt als jij vraagt, wat wil ik doen? Want als jij vraagt, wat wil ik doen? Dan onderwerp je je aan het gezag van de Heer Jezus Christus. Dan kom je in bekering. En dan begrijp je dat als je vruchten voort wil brengen, dat je door God geleid moet worden. Dan vraag je, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Blader even met me mee naar Romeinen 12. Zulke belangrijke versen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden. Als je je bekeert, als je je geeft in overgave aan hem, dan geef je je alles om het aan hem te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dan vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, dat doet de Heilige Geest, om te kunnen onderscheiden wat de welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus als je innerlijk veranderd wordt, en als dat proces in je leven plaatsvindt, en ik hoop dat het iedere dag zo is, dan vraag je naar de wil van God. Dan vraag je, wat moet ik doen? Niet om iets te verdienen, maar omdat je voor hem wil leven. Want waarom zou je de wil van God willen kennen, zonder het te willen doen? En dat is wat er hier gebeurt met deze mensen. Ze vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En het antwoord op de Pinksterdag is, laat je dopen, bekeer je en ontvang de gave van de Heilige Geest. En dan is dat alomvattend, dan is dat belijdenis van zonde, dan is dat een erkenning van schuld, dan is dat een belijdenis aan God. Ik kan het niet doen, maar u kunt het wel en ik heb uw geest nodig. Net zoals dat Jozua het land niet in kon zonder de geest van Mozes. En zoals Elisa zijn bediening niet kon beginnen zonder de geest van Elia, zo kunnen wij ook niet verder vandaag bij de Jordaan vandaan zonder de geest van God. De geest van Christus, die hij gegeven en beloofd heeft. Om in zijn kracht het beloofde land in te kunnen nemen. En ik kan jou de Heilige Geest niet geven. En dat zei Johannes de Doper ook in vers 16. Ik doop maar met water. Maar hij komt, die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. En dat is onderwerping van Johannes de Doper. Want als jij heer was en je had slaven, dan kon je ze alles vragen, maar het was ongehoord, het was te vernederend, zelfs voor een slaaf, om zo iemand te vragen, wil je even mijn sandalen vastknopen? Want er moest iemand in het stof. En Johannes de Doper zegt, ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen los te maken. Johannes de Doper zegt niet, oh, maar dat ben ik niet waard, dat ga ik niet doen. Nee, hij bedoelt, de eer om zijn sandalen los te maken, zelfs dat ben ik niet waard. Maar ik wil alles doen wat hij van mij vraagt. En ik hoop dat dat je gezindheid is, dat dat jouw nieuwe besluit is deze morgen. Dat je opnieuw denkt aan jouw toewijding aan de Heer Jezus Christus, als jouw Heer, Heere Jezus de Christus. Een geestvervuld leven, dat is een uitzien naar vernieuwing, dag aan dag. Soms wordt mensen die veel praten over heiligmaking, perfectionisme verweten. Alsof je het ultieme, het volmaakte kan bereiken hier op aarde. Maar weet je wat perfectionisme is? Dat is zien wat er beter kan. Dat is zien wat er anders kan. En op het moment dat jij in je leven op een punt bent gekomen dat jij niet meer weet wat er beter kan, dan is het mis. Want de Heilige Geest wil jou jouw leven lang leren, tot je laatste snik. Dus er is altijd iets te leren. En daarom wees perfectionist. Zie wat er beter kan. Neem geen genoegen met de stand van zaken vandaag. Neem geen genoegen met het feit dat je in Jeruzalem woont, maar ga op weg naar de Jordaan. Heb een doel, heb visie en wees niet cynisch van het is overal wel wat en ach ja, deze woestijnreis is straks ten einde. Nee, Johannes de Doper roept jou uit de woestijn om door de Jordaan te gaan naar het beloofde land. Zoveel mensen hebben een soort traagheid, een onverschilligheid. Ze zijn niet vooruit te branden, omdat er geen vuur is. Ze zijn wel gloeiend, maar niet heet. Maar heb je een hunkering, een verlangen naar verandering, naar meer, naar groei? Of wat is jouw laatste geestelijke gesprek met iemand geweest? Heb je geklaagd? Of heb je het gesprek helemaal vermeden? De weg van de minste weerstand? Als dat je doel is, om maar een beetje voor te gaan, dan glij je af. Maar richt je doel op hoger om vol te houden. Dat het net zo gebeurt als op de Pinksterdag, dat als die vlammen die op de mensen zaten, dat het zich verspreidt als een vuur. We zeggen wel eens, Heere, geef een opwekking en begin bij mij. En dat is een goed uitgangspunt, dat je het begint in je eigen leven. Maar het mag niet bij jou blijven. Het mag absoluut niet bij jou blijven. Het moet zich verspreiden. En als je allemaal op jezelf blijft, als je elkaar niet opzoekt, dan kan het vuur zich niet verspreiden en dan dooft het. Zoek elkaar op, bemoedig elkaar. We hebben allemaal onze problemen, we hebben allemaal onze moeilijke momenten. Kom terug naar God en vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En als God je dan roept naar Senegal, dan kost het je alles. Dan kost het al je zekerheid, dan kost het je het vertrouwen wat je wilt geven en de veiligheid die je wilt bieden aan je kinderen. Dan kost het je je portemonnee en je huis. Maar dan zeg je, ja, ik kan niet anders. En wat is jouw roeping? We hebben allemaal een roeping en we hoeven echt niet ver te zoeken. Je bent man, je bent vrouw. Als je kinderen hebt mogen ontvangen, ben je vader, ben je moeder. Je bent gemeentelid. Allemaal roepingen. Wijd je aan je roeping met nieuwe toewijding. Door de Heilige Geest. De Heilige Geest die bekrachtigt nooit het vlees. Nooit het zelfleven. Nooit jouw vleeselijke verlangens. Maar wel het nieuwe. Het geestelijke. Hij is daar waar je je bekeert, waar je vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doe? Bid het elke dag vanaf vandaag. Heere, wat wilt u dat ik doe? En dan zal het meer en meer duidelijk worden. Welke taak jij mag opvatten. Welke weg jij mag gaan. Hoe jij voor jouw kinderen onderwijs mag geven. Echt waar. In Colossenzen 2 vers 6 staat zo'n mooie tekst. Daar staat, zoals je de Heer Jezus hebt aangenomen, wandel zo in hem. Wandel in hem, op diezelfde manier zoals je hem hebt aangenomen. En ik weet het niet, iedereen hier heeft zo'n bekeringservaring in één moment. Misschien ging het bij jou langzaam, maar zeker. Maar veel van ons hebben dat wel. Denk daar eens aan terug. Aan dat moment dat je je mocht geven in zijn betrouwbare vaderhanden. In die toewijding. Met dat verlangen, met dat vertrouwen, word je opgeroepen om elke dag, elke seconde te leven. Zoals je de Heer hebt aangenomen, wandel zo in hem. De doop met de Heilige Geest is niet voor superheiligen. Maar die is voor mislukkelingen, voor zondaren, voor mensen die struikelen. Voor mensen die erachter komen dat het nog niet perfect is. En zo zijn wij allemaal. En als je dan in de woestijn hebt geleefd, als het droog was, koud en kil. Als je je onmacht hebt ervaren, dan zegt Johannes de Doper, hij die sterker is dan ik. Hij kan jouw onmacht breken. In één moment. En hij kan jou de kracht geven om in zijn kracht verder te gaan. Hij doopt jou. Hij geeft jou de Heilige Geest. En dat is mijn gebed. Dat je tot hem komt. Om hem te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? En dan zal ik het doen door uw kracht en door uw geest. Hem, de drie-enige God, zij alle eer en aanbidding. Amen. Laten we een tijdje stil zijn om dit bij hem te brengen.